de sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatietherapeut en psycholoog, seksuoloog Fenix de la Fosse. Goed dat je er weer bent, Fenix.
Dankjewel.
Ja, een heftig verhaal deze week over seksueel misbruik. Voordat we erover doorpraten, kan jij de casus van deze week toelichten?
Nou, het gaat over een man die bij me komt en die vertelt dat het fout is gegaan tussen hem en zijn vrouw. Die vrouw heeft een paar jaar geleden verteld dat ze seksueel misbruikt is door haar opa. Iets had ze dus al die jaren daarvoor niet aan hem had verteld. En het balletje is gaan rollen omdat haar zus met haar gesproken heeft en die vertelde over wat er tussen haar en opa was voorgevallen. En deze vrouw had dat ook herkend. En had het toen ook ineens de naam misbruik kunnen geven. Daarvoor had ze dat dus niet gedaan. En deze man die begrijpt het al niet. Die denkt van, hoe kan dat nou? Je weet toch dat je misbruikt bent of niet? Zijn vrouw is daarna in therapie gegaan. En hij heeft dat ook zo goed als hij kon gesteund. Als ze terugkomt van therapie, dan was ze soms stil of teruggetrokken of prikkelbaar. En hij heeft het allemaal gelaten. En hij dat kon allemaal van hem. Hij heeft geprobeerd op te vangen. En de seks was lastig. Dus hij heeft daar ook gedacht van, nou ja, als ze niet wil, dan niet. Ik ga me niet opdringen. En dat vond hij ook best wel lastig soms, als er een tijd geen seks was. En wat er gebeurd is dat er een moment is geweest dat zij vertelde over het misbruik en zich daar ook heel goed in voelde. En ook vertelde dat ze hem vertrouwde. En ze ging helemaal open. En op dat moment voelde hij, toen hij haar vasthield, zoveel overgave bij haar, zoveel passie bij haar, dat hij dacht van, nou, dit is gewoon het moment, geweldig. Dus hij greep haar vast, hij greep haar. En toen klapte ze dicht. Dus in die vrijpartij gebeurde van alles. Hij was heel erg gepassioneerd, hij was heel erg opgewonden, hij greep zijn vrouw. En zij klapte totaal dicht en kwam daarna met verwijten. En sindsdien is ze nog steeds vol verwijt en boos dat hij zo heeft kunnen reageren op haar. En hij denkt, wat heb ik nou toch fout gedaan? Ik heb toch niks fout gedaan?
Laten we even beginnen bij die beginopmerking. Dat hij denkt, hoe kan je nou niet weten dat je seksueel misbruikt bent? Want jij zegt van, nou, door die zus is dat balletje gaan rollen.
Ja.
Wat zou jij daarop zeggen als iemand zegt van, hey, hoe kan je dat nou niet weten?
Nou, het is, ik hoor het heel regelmatig dat vaak vrouwen dat niet zo doorhebben. Want ook als je die naam eraan geeft, dan is de ander ineens een dader. Dus dat ze wel het gevoel hebben, er is iets gebeurd wat, dat was wel raar, of dat kon toch eigenlijk niet.
Dat je een beetje vage termen.
Een beetje vaag. Het voelde niet goed. Weet je, of die oppas kwam, maar het voelde niet goed. Of ja, ik ging niet graag bij dat familielid logeren. Of ik vond het niet fijn als die neef of die oom langskwam. Maar dat ze niet zo goed weten waarom niet. Ja, het voelde gewoon niet fijn. Maar nooit het woord misbruik genoemd hebben. En dingen vallen vaak pas op hun plek als het ook zo mag heten. Dan mag het er zijn. En dan komen soms ook de realisatie van wat er allemaal gebeurd is.
Ik snap in die zin ook wel, als ik me probeer te verplaatsen, ik kan me dat in die zin niet voorstellen, maar als ik me probeer te verplaatsen in een slachtoffer, dat je als het familie is, waar het natuurlijk vaak over gaat, dat je dan denkt, ja, ik plak dan wel een label op. Ja. En de hele familie weet dan, precies. Opa was
precies. En misschien was die persoon niet alleen maar naar, maar ook heel lief of ook heel gezellig. En was het ook heel fijn. En waren het ook hele fijne logeerpartijen, bij wijze van spreken. Dus om dan te zeggen van, dat was er ook. Dat is nogal wat, om je dat te realiseren.
En om het even helder te hebben, wat is dan seksueel misbruik?
Je hebt het over seks. Je hebt het over seksueel misbruik. Dus het is ook aanraking of penetratie op. Het gaat om plekken waar je niet hoort te komen. Dus als het aanranding is. Kijk, uit de definitie van aanranding en van verkrachting, die moet je er eigenlijk op nalezen wat dat is. En dan weet je als dader wel degelijk van, dit is niet goed.
Ja, dus even,
dit voelt niet goed.
Dus even voor de duidelijkheid, het is nooit dat een dader iets per ongeluk heeft gedaan als het gaat om seksueel misbruik.
Nee, het is niet per ongeluk. Nee.
En dus kan je er als slachtoffer ook in die zin gerust het label wel opplakken, want het is niet dat iemand iets per ongeluk heeft gedaan.
Nee, precies. Het is Het is echt intentioneel gebeurd.
Zijn vrouw, want die man komt bij jou, zijn vrouw heeft dat meegemaakt. Waarom komt deze man bij jou?
Omdat hij denkt, wat heb ik nou toch verkeerd gedaan? Misschien moet ik daar eens over praten. Zij is alleen maar boos en vol verwijt. Maar ik ben toch gewoon haar man. Ik was gewoon wat heb ik nou verkeerd gedaan? Of nou, als er een fout is gemaakt, hebben we dan niet beiden een fout gemaakt? Dat is meer zijn, hij wil eigenlijk een soort van steun haast. Maar ook uitleg van, mis ik iets?
Het is al mooi dat hij komt op zich natuurlijk.
Ja, precies, dat hij daarna wil kijken. Ja.
Zie je dat vaker? Dat de man, kijk, als het gaat om seksueel misbruik, zijn we misschien geneigd om vaker over een vrouw te praten. Maar ja. Nou, laten we deze casus dan ook aanhouden. Ja. Dat de partner komt en zegt van, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan.
Ik heb het vaker meegemaakt. Of omdat er bijvoorbeeld tijdens de seks dingen zijn die dat de partner niet goed kan aangeven wat wel en wat niet. Maar dat dan degene die bij mij komt wil weten van waar moet ik dan op letten? Wat is dan belangrijk? Wat zijn nou de gevolgen in de slaapkamer? En kan ik het daardoor misschien voorkomen dat mijn partner dichtklapt of het niet fijn vindt? Want ik vraag het wel, maar ik krijg geen goede antwoorden. Of antwoorden waar ik wat mee kan.
Laten we die casus ook gewoon even dan proberen uit te splitsen. En vooral wat daar gebeurt.
Ja.
Want dat beschrijf jij goed. Zij vertelt erover. Misschien wel na jaren vertelt ze van... Nou, ik heb dus met opa dit meegemaakt. En hij ervaart dan van, er valt iets. Ze komt uit haar schulp op een bepaalde manier. Ja, of zo. En hij ervaart weer passie en ze denkt, zij wil ook. En dan maakt hij avances.
Ja.
En wat gaat dan daar vervolgens mis? Want zij klapt dicht. Hij denkt van, wat doe ik verkeerd?
Ja. Wat
gebeurt er bij haar?
Op dat moment is ze heel open. Ze voelt zich veilig. Ze voelt zich vertrouwd bij hem. En ze ervaart van, ik kan me nu helemaal openstellen voor jou.
Dus wat iets moois is.
Wat iets heel moois is. Want ze laat volledig haar schild zakken. Ze is heel erg kwetsbaar op dat moment. En wat dan langs elkaar gaat, is dat hij opgewonden wordt van haar overgave. Haar kwetsbaarheid. Dus dat doet hem heel veel. En hij wordt daar seksueel opgevonden van. En wat hij doet, is dat hij haar grijpt. En op dat moment schiet zij in een soort van herhaling. Voor haar wordt het weer een aanranding. En voor hem is het, ik heb gewoon gereageerd zoals mijn lichaam dat aangaf. En wat daar mist, is dat hij afstemde op haar. Van, je doet me nu heel veel, of ik word opgewonden van jou. Ik wil verder. Hoe is het voor jou? Dat hij met haar afstemt. Dan kan zij zeggen nee, of ik weet het niet. Of ja. Maar zij wordt daar niet in meegenomen.
En het is verdrietig om te horen. Omdat hij wel dus in die zin heel erg zijn best doet om haar te begrijpen. Want hij komt bij jou en hij wil het begrijpen. En dan op zo'n moment.
Ja.
Maar dat is misschien ook het verschil tussen als je seksueel misbruik hebt meegemaakt of helemaal nooit hebt meegemaakt. Dat je niet weet hoe dat werkt. En dat je dus juist op een kwetsbaar momentje juist misschien niet iets moet doen.
Ja, het kwetsbare moment, daar doet hij nou net hetgene wat hij niet moet doen. En als hij zou kunnen erkennen van, joh, schat, ik heb dat gemist. Het spijt me, ik had niet door dat je op dat moment zo kwetsbaar was en zo open was voor mij. Dan kan het weer rechtgetrokken worden. Maar dan moet hij dat wel eerst erkennen.
Hoe loopt dit dan af, zou ik bijna willen vragen?
het staat en valt met, kan hij dat echt uit de grond van zijn hart zeggen? Ik heb dit gemist. Ik had het niet door. Want dan kan het zijn dat ze hem een nieuwe kans geeft.
En toch komt er ook voor haar een nieuw trauma bij. Met haar partner.
Ja, maar dan kunnen ze de weg inslaan van, laten we op elkaar afstemmen. Jij mag zeggen wanneer. Dat kan hij aan haar zeggen, als het niet goed voelt. Hij kan misschien vaker vragen. Laten zien dat hij rekening met haar houdt. Want in dit verhaaltje is het ook zo dat zij steeds heeft gezegd, ik wil een lichtje aan tijdens het vrije. Want ik wil je zien. En hij snapt nu dat zij hem wil zien en niet opa.
Want dat gebeurt als je seksueel misbruikt bent?
Ja, bijvoorbeeld. Hè, voordat je het weet, zit je weer in die herbeleving. Heb je weer flashbacks? Of komen er weer nachtmerries? Je wordt teruggetrokken naar iets wat heel erg traumatisch is geweest. Dus doorgaans hebben slachtoffers allerlei manieren gevonden om daarmee om te gaan. Niet altijd zo bewust, soms ook is het ook onbewust. Hè? Dat ze altijd met hun rug naar een muur zitten. Dus altijd kunnen overzien wie er binnenkomt. Nooit met de rug voor een open raam. Of dat ze erg schrikken als ze plotseling worden aangeraakt op hun schouder. Wat deze man ook vertelt. Nu snapt hij het ook. Want eerst dacht hij van, nou, je kan zo schrikken. Haha, grappig. Ik ga je nog een keertje laten schrikken.
Ja,
nu
ja.
Snapt hij dat die aanraking is, die plotselinge aanraking, waardoor zij zo buiten proportie schrikt.
Ja.
En dat het niet leuk is.
En daarom is het ook zo schrijnend dat ze er eigenlijk dus nooit over durfde te vertellen. Ja, want ze heeft al helemaal een soort van way of life ook in hun huwelijk blijkbaar gecreëerd. Van als we maar de lamp aandoen, dan gaat het goed.
Ja. En als ik dit doe, als ik hem maar zie, als ik maar weet dat. Ja.
Dus zij heeft allemaal maniertjes al bedacht. Ja, zeg maar. En dat is natuurlijk gewoon verdrietig om te horen. Dat je. En dus mooi dat ze er dan over wil praten. En dan gaat het alsnog een keer, juist op je kwetsbaar. Maar dat is pijnlijk, heel pijnlijk.
Ja. Maar dit kan dus ook een vertrekpunt zijn voor een nieuwe weg samen. Hè? Dat ze veel meer op elkaar afgestemd zijn. Dat zij ook veel meer kan aangeven wanneer iets voor haar lastig is. Want er wordt vaak gezegd van, nou, geef je grenzen aan. Maar dat is heel makkelijk, hè, om te zeggen van, je moest ze eerst wel voelen. En heel vaak hebben slachtoffers dat gevoel niet van een grens.
Het is ook in die zin heel makkelijk om te zeggen van, oh, ik dacht dat je je grenzen wel aan zou geven.
Ja. Maar dan moet je ze wel eerst weten. Als je ze weet, kan je ze aangeven. Maar als je ze niet weet, dan moet je eerst.
En dan leg je de bal ook altijd bij de ander.
Ja, precies.
Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik in de slaapkamer? Nou, dat hoor je hier natuurlijk al heel erg. Maar kan het dan nog weer goed komen?
Ja, het kan zeker goed komen, maar dan is het heel belangrijk dat je daar wel open over bent en dat je partner wil afstemmen. En dat je als slachtoffer ook goed weet wat goed voelt en wat niet goed voelt. En dat je ook als slachtoffer leert om je lichaam misschien voor het eerst, van jou te laten zijn. Het is mijn lichaam wat ik deel met iemand die die de moeite waard is om mee te delen, die ik vertrouw. Dus dan moet je je lichaam moet je van jezelf laten worden. Want eerder heb je het weggegeven en was het niet van jou. Dus daar begint het ook mee. Hè? Het toe-eigenen van je eigen lichaam.
En ik bepaal zelf ook van wat er met mijn lichaam gebeurt.
Precies. Leren houden van je eigen lichaam. Leren houden van je hele lichaam. Want soms is er een deel van het lichaam waarvan de persoon in kwestie zegt, ja, maar dat is niet van mij. Of
omdat
het besmet is geraakt, het beladen is geraakt. Dus ook dat zal je dus moeten leren om dat stuk in te nemen. Het is van jou daar ook zorgzaam voor te zijn, daar ook zacht voor te zijn. En soms hoor je verhalen dat mensen zichzelf op een hele nare manier verzorgen. Weet je, haast straffen. Een deel van het lichaam is niet gewenst. Dus de zachtheid naar jezelf toe en de mildheid naar jezelf toe is daarin heel belangrijk.
Heb je eigenlijk altijd hulp van buitenaf nodig als je seksueel misbruik hebt ervaren? Los van even van of je in een relatie zit. Maar
ik denk dat er ook mensen zijn die het zelf boven kunnen komen. Dat je daar niet altijd professionele hulp voor nodig hebt. Je kan er heel veel over lezen. Je kan heel veel dingen zelf doen. Hè? Ik bedoel, als je leren accepteren van je eigen lichaam. Op het moment dat je dat weet van, oké, daar ga ik inderdaad heel raar mee om. Dat accepteer ik niet. Dan kan je daar al zelf in je eigen leven van alles mee te gaan doen. Daar hoef je niet een therapeut voor te hebben.
Nee. Als je nou het vermoeden hebt dat je partner misschien iets heeft meegemaakt wat seksueel misbruik zou kunnen zijn, of nou in ieder geval iets wat over de grens is gegaan in ieder geval.
Ja.
Moet je daar dan als partner eigenlijk naar vragen? Want zij voelde zich misschien eerst ook gewoon niet die ruimte om het te delen.
Ja.
En dan is het natuurlijk ook heel in your face als je er zo naar vraagt van, hey, heb jij daar trouwens mee te maken gehad?
Ja, maar ik denk dat het wel heel goed is om ernaar te vragen. Dus meneer, hoe vraag je dit?
Ja,
vraag
nou
je het aan
precies.
De overkant van de eettafel?
Dat zou mijn volgende vraag ook zijn. Want hoe moet je dat dan doen? Want ja. Het is natuurlijk heel precair wel.
Ja, dus als je tegenover elkaar zit aan de eettafel, zou ik het niet vragen. Want dan zit die ander tegenover je. Maar als je naast elkaar zit op de bank, of je bent aan het wandelen. En het is ontspannen. Als het in een hele... ontspannen, liefdevolle situatie is en je hebt het vermoeden of je hebt er vragen over, vraag het gewoon. En ook waarom je het vraagt, wat je denkt te merken of denkt te zien. Want misschien is het zo, misschien is het ook niet zo. Het laat aan de partner namelijk ook zien dat je betrokken bent, dat je dingen afvraagt. Je bent benieuwd naar de binnenwereld van de ander. En ik denk dat dat sowieso een hele goede zaak is tussen partners, als je benieuwd bent naar de binnenwereld. En ook een goede zaak als je openheid durft geven over je binnenwereld. Dus ja, het zal alleen maar de relatie kunnen verdiepen, denk ik.
Hoe pik je signalen op, zeg maar, van of als je nou je bij wijze van spreken, je hebt altijd seks met de lamp aan.
Ja.
En je denkt nu, omdat je deze podcast luistert, zou dat iets kunnen zijn? Hoe kan je doorhebben dat je partner misschien met seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag te maken heeft gehad? Maar kan je dat uit de signalen halen of is dat ook weer niet zo... Dat je kan zeggen, oh...
Je kan bijvoorbeeld merken van... mijn partner is niet helemaal bij. Wat gebeurt er als mijn partner niet helemaal bij is? Waar gaat hij dan naartoe? Dat is een heel duidelijk signaal. Of eigenlijk dat je partner dissocieert. Er niet is. Nou, dat kan een heel duidelijk signaal zijn.
Je denkt eigenlijk van, ik laat het maar even gebeuren met mijn lichaam.
Ik ben weg. Ik kijk ernaar van bovenaf of zo. Ik ga gewoon out. Ik ben gewoon ergens anders.
Doe je ding, zeg je dan even eigenlijk tegen je partner.
Wat is dat? Dat kan van alles zijn, hè? Niet gezegd dat er seksueel misbruik aan de hand is. Maar het kan van alles zijn. Maar dat zou een signaal kunnen zijn. Of bepaalde handelingen pertinent niet. Waarom niet? Dus zonder nou daarmee te zeggen waarom niet en door te drukken. Maar
het kan ook gewoon zijn dat je iets niet leuk of fijn vindt.
Fijn
vindt, dat je denkt
ja,
van, nou ja,
precies.
Dat heb ik een keer gedaan of ook niet per se.
Vond ik niet leuk of niet opwindend of vond ik weet ik veel wat. Daarom wil ik dat niet doen. Het kan ook zijn omdat het een herhaling is van iets wat er vroeger moest gebeuren. Dus vraag altijd van naar elkaars wensen en grenzen. En waar heeft dat mee te maken? Gewoon van, ik vind dat niet leuk. En ook als iemand op dat moment aangeeft, ik wil het niet over hebben, niet doordrukken. Want op dat moment ga je anders ook over een grens.
Weet je? Ja, dus, en dat is dan een verbale grens, maar dat is ook een grens.
Ja, je moet het me vertellen als het is gebeurd. Dat is op een bepaalde manier ook over jezelf over die grens forceren. En dat is wat er gebeurd is. Dus het accepteren van de grens van de ander is heel belangrijk. Dus als je het niet over wil hebben, respecteer ik dat. Ik zou het fijn vinden als je het wel zou willen vertellen. Als er iets is wat ik moet weten. Soms kan je ook denken van, als je een muurtje voelt, ik hoef niet zozeer achter die muur te komen bij jou, maar ik wil wel snappen waarom die muur voor jou nodig is. Als je er zo over kan hebben, dan ga je dus geen geheim ontfutselen, maar dan heb je het erover waarom het belangrijk is om iets voor jezelf te hebben. Waarom het belangrijk is dat ik daar niet naar vraag. Wat zou er kunnen gebeuren als ik het zou weten? Zonder dat je zegt van, en nou wil ik het weten.
Ja, niet te veel doordrukken.
Niet te veel doordrukken, maar wel snappen waarom. Waarom is dat muurtje zo belangrijk? Of die muur zo belangrijk? Wat probeert iemand daarmee te voorkomen? Of te bezweren? Veroordeling of wat is zo schaamtevol? Wat er gebeurt is zo schaamtevol, dat kan ik niet vertellen. En kan je dan loslaten van nou, als dat zo is, dan wil ik het zo laten. Want dat kan maken dat de ander zich kan ontspannen en kan denken van nou, als dat zo mag, nou, misschien ben jij wel te vertrouwen. Want ik mag zijn wie ik ben bij jou. Dus dat kan maken dat het misschien een keertje wel komt. Maar niet nu, maar misschien nog een paar jaar. Maar Dat maakt er niet uit, want het gaat erom van hoe dicht mogen we bij elkaar komen, hoe veilig kan je je voelen bij mij.
En het draait dan even niet om jouw nieuwsgierigheid, van hoe was het en zo, maar het draait om de ander.
Het draait om de ander. En als je dat kan overbrengen, het draait mij om jou, nou dan heel je ook, hè?
Ja, en mocht je dit mee te maken hebben en je partner vertelt erover, misschien moet je er dan wel direct over hebben van, en wat zijn de gevolgen van hoe ik nu dit dan moet aanvliegen. Ja, want ja. Je ziet dan hier gaat het natuurlijk dan heel verdrietig mis.
Ja.
Dat hij die signalen... Dus dat als iemand erover vertelt in een relatie... dat je dan ook direct bespreekt van... wat zijn dan de consequenties ook op seksueel gebied in onze relatie? Ja. Hoe moet ik dingen nu aanpakken?
Ja.
Verandert dat? Of vind je dingen niet fijn? Dat je dat gesprek dan ook wel direct aangaat.
Ja, ja. En als het dus als de dader een bekende is van... hoe wil jij dat ik daarmee deal? Hoe wil je dat ik met deze persoon omga of niet? Want je kan denken, ja, maar nou, deze persoon die wil ik nooit meer zien. Of die ga ik nu in confronteren. Want hier heb ik als partner heel veel last van gehad al die jaren, bijvoorbeeld. Hè? Maar het kan best zijn dat het slachtoffer daar juist ontzettend bang voor is dat je zo reageert. Dus ook dat zou je samen moeten bespreken.
Ook dan draait het in die zin om, als de andere zegt van ik wil gewoon nog bij opa op visite. Ja.
Ook hoe moeilijk jij dat ook vindt,
ja, dan,
maar toch.
Dan ben jij niet degene die gaat zeggen van nou, ik ga nooit meer.
Nee. Nee.
Terwijl je er wel ook als partner natuurlijk moeite mee kan hebben om dan die opa te zien.
En dat daar ook ruimte voor moet zijn, naar mijn idee, bij het slachtoffer. Van dat je kan snappen dat je partner heel veel moeite heeft met opa. En niet zal zeggen, nou opa nog vele jaren. Weet je, dat je dat ook kan snappen. Dat de partner van het slachtoffer daar ook ruimte voor mag voelen. Maar dat je wel samen kan beslissen van, oké, hoe gaan we dan samen hiermee om? Wetend van elkaar wat we daarin nodig hebben.
En dan merk je dus eigenlijk dat het een teamprobleem wordt in die zin. Ja. Om het zo te zeggen, in plaats van een individueel probleem.
Precies, ja.
Mooi om en goed denk ik om dit te bespreken. Dankjewel Phoenix voor deze week.
Oké.
De column van Phoenix die zet ik in de beschrijving van deze podcast aflevering. En heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast@nd.nl. En als je een vraag of misschien een verhaal naar aanleiding van deze podcast hebt ook die je alleen met Phoenix wilt delen, dan kan je dat sturen naar phoenix@nd.nl. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!